Bedankt dat een aantal van jullie enquête heeft ingevuld voor het onderzoek waar ik mee bezig ben. Ik ben druk bezig met het analyseren van de resultaten en het trekken van de conclusies. En zodra ik daarmee klaar ben, zal ik zorgen dat ik ook dat met jullie gemeente deel. Vandaag, het lijkt me goed om vandaag stil te staan bij hemelvaart. En niet alleen bij hemelvaart, maar ook wat dat nou betekent tussen Pasen en Pinksteren. Want het valt me altijd op dat er in de kerken zo weinig aandacht is voor hemelvaart. Alsof we niet zo goed weten wat we daar nou mee moeten. Pasen is voorbij en we leven toe naar Pinksteren en hemelvaart. Heeft u bijvoorbeeld een samenkomst gehad op hemelvaart? Nee?
Op de tv.
Op de tv. Kijk. Kijk. Ja, wij maken onderdeel uit van een gemeente waar we op hemelvaart altijd bij elkaar komen. Bij het zand. Bij Alphenkaam. En we hebben een soort vrij dan zeg maar van de gewone dienst. En we proberen dan wel stil te staan bij hemelvaart. En afgelopen donderdag waren we met 10 volwassenen. Want de rest die, ja. Het lastige is ook, we krijgen er zo'n mooi lang weekend van. Hè? En dan is het wel heel verleidelijk om iets anders te gaan doen. En ik denk ook echt dat we niet zo goed raad weten met hemelvaart. En ik... dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we nou vieren met hemelvaart. En het leek me goed om gewoon eerst eens te kijken, gewoon hier onder elkaar. Wat vieren we eigenlijk met hemelvaart? Gerda heeft net al heel veel gezegd, dus degene die goed heeft geluisterd, die weet dat. Wat vieren we met hemelvaart?
Ja, de triomf, hè, dat Jezus terugkomt in de hemel.
Ja. De troonsbestijging van Christus. Ja, zeker. Nog meer? Ja?
Ik moet je heel vroeg aan je bed. Ik ga je doodtrappen.
Je gaat doodtrappen met de hemelvaart?
Ja.
Oh, dat is wel heel mooi.
Heb ik de 12 kilometer gelopen?
Echt waar? Ik denk dat Christus ook heel vroeg uit bed ging op hemelvaart. Want hij had nog een hoop te doen voordat hij naar de hemel ging. Ja. Nog meer?
Zijn verrijzenis van de aarde naar de hemel.
Ja, zeker. Ja, ja, hij ging over van de aarde naar de hemel. Ja. Ja.
Met de belofte dat hij zo terugkomt.
Met de belofte dat hij terugkomt.
Ja,
ja. Ja, zeker.
Hij geeft ons een hele belangrijke opdracht.
Ja.
Het is ook een voorbereiding op Pinksteren natuurlijk eigenlijk. En dat moet eigenlijk daarmee
ingeluid. Ja. Hij geeft ons een belangrijke opdracht. Is het voor iedereen duidelijk wat voor opdracht we dan krijgen? Als de opdracht om de hele wereld in te trekken en alle volken tot zijn leerlingen te maken. En Jezus belooft dan dat hij daarbij zal zijn. Nou, zo hebben we best wel een aantal dingen gehad. Ik denk zelf dat als we kijken naar, ik heb hem niet gehoord, wat misschien soms wel een beetje meespeelt als we wat moeite hebben om te bedenken wat hemelvaart nou betekent, dat dat ook wel komt omdat die tekst uit Johannes 14 vers 2 tot 3 er vaak bij wordt gehaald. Namelijk dat Jezus naar de hemel moet gaan om daar onze plaatsen voor te bereiden. En er zit een beetje een beeld in dat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis, is opgestaan en dat hij naar de hemel gaat om daar onze plek klaar te maken. We mogen er dus, we mogen gerust zijn. Na dit leven komt het echt goed met ons, want dan zal er een plek voor ons zijn in de hemel. En dat is waar. Ik bedoel, het staat in de Bijbel, Jezus geeft het aan, hij gaat een plaats bereiden. Dus dat is absoluut waar, maar het is maar een deel van het verhaal. Want we hoorden net al, Jezus geeft ook een opdracht mee vlak voordat hij naar de hemel gaat. En die opdracht en de dingen die daaruit voortvloeien, die lijken we soms wel eens een beetje te vergeten. Ik heb begrepen dat het vroeger gebruikelijk was in evangelische kringen, met name in Pinksterkringen, om op hemelvaart allerlei zendingsactiviteiten te doen. Nou, dat is natuurlijk perfect. Dat is precies waar het... Dat past ontzettend goed bij wat hemelvaart betekent. Ik wil vanochtend, er zijn heel veel teksten om hemelvaart en vooral ook in relatie tot Pasen en Pinksteren aan te vliegen. En ik heb ervoor gekozen om dat te doen via Handelingen 1. De versen 4 tot 11. Toen Jezus eens bij zijn leerlingen was, droeg hij ze op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hem. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Als ik naar deze tekst kijk, dan zijn er eigenlijk vooral drie dingen die mij opvallen. En die drie dingen zou ik vanochtend eigenlijk langs willen lopen. Dat is de wolk die Jezus komt ophalen. Het koningschap. De leerlingen die vragen of Jezus het koningschap over Israël zal herstellen. En de Heilige Geest. Volgens mij zijn dat de punten die het meest opvallen in deze tekst. En dan is die wolk. Ik heb wel vaker in preken aangegeven dat als je de Bijbel van kaft tot kaft leest, dat je ziet dat de rode draad eigenlijk is de aanwezigheid van God onder zijn volk. God heeft ons als mensen geschapen om bij hem te zijn, om hem te aanbidden. Om contact met hem te hebben, eigenlijk zoals God dat had met Adam en Eva in Eden. Adam en Eva konden wandelen met God. Ze hadden een vertrouwelijke omgang met hem. En dat is eigenlijk zoals het bedoeld is. En dat is heel snel kapot gegaan. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar... We hebben het over bevrijding uit slavernij. Als God zijn volk uit Egypte bevrijdt, dan gaat hij ook met ze mee door de woestijn heen. Hij doet dat via een wolkkolom. En 's nachts via vuur. Hij is er altijd bij. En als het volk dan op een gegeven moment ongehoorzaam is geweest en God echt diep hebben gekwetst door een gouden kalf te maken en dat te aanbidden, dan zegt God eigenlijk tegen Mozes: Mozes, ga maar ik ga niet meer met jullie mee. Ik heb het echt helemaal gehad met deze mensen. En dan zegt Mozes: Heer, als u niet gaat, dan gaan wij ook niet. Dan heeft het gewoon geen zin meer. En dat is eigenlijk wat je de hele Bijbel terug ziet komen. De mensen die van God vandaan raken en God die eigenlijk allerlei dingen in het werk stelt om ze weer bij hem terug te krijgen. Met uiteindelijk als hoogtepunt daarbij het kruis op Golgotha. Want God had zo'n ontzettend belangrijke belofte gegeven aan Abraham. Hij zou via Abraham, zou hij uiteindelijk God worden van alle volken over de hele wereld. En hij had daarvoor in gedachten dat Israël zijn liet zien hoe God was op aarde, maar dat ging fout. En als je dan ziet hoe dat gaat, dan zie je dus dat er uiteindelijk een volk is, een volk van God. Dat niet die dingen doet die God van ze vraagt. En dat er een ander volk is, een volk niet van God, helemaal los van God. En die kunnen eigenlijk niet bij God komen omdat er ergens iets misgaat. En wat God dan doet, is uiteindelijk dat zelf oplossen. Eigenlijk zoals hij ook al aan Abraham heeft laten zien. Hij zou er zelf voor zorgen dat hij God zou worden van alle volken. En dat doet hij via Jezus. Want in Jezus komt eigenlijk dat volk Israël en God komen samen. Want Jezus is een Jood en Jezus is God. God komt naar de aarde toe om als een Joodse man een zegen te zijn voor het Joodse volk en voor alle volkeren. En dat is natuurlijk een ontzettend offer geweest. En via dat offer heeft Jezus eigenlijk die twee werelden, die wereld met God en die wereld zonder God, heeft hij samengebracht tot één wereld. Een wereld waarin alle mensen op aarde leven en waarin ze allemaal bij God kunnen komen. Het is niet langer zo dat mensen die bij God horen in ballingschap leven en niet meer bij hem kunnen komen. Nee, ze kunnen voor altijd bij hem zijn. De weg is open. De vraag is alleen hoe je omgaat met die vrijheid. En Jezus heeft dat offer gebracht. En als gevolg daarvan komt God Jezus eigenlijk zelf halen. Ja, want je ziet dat Jezus wordt opgenomen in een wolk. En dat is eigenlijk net zo'n wolkkolom als die meeging met Israël in de woestijn. Het is de glorie van God. De Shechina, zoals ze dat in het Hebreeuws noemen. Die Jezus daar eigenlijk van de aarde meeneemt naar de hemel. Naar een plek die God voor hem heeft. Een plek die God voor hem heeft om Jezus te bedanken, om hem te eren, om hem de plaats te geven die hem toekomt, omdat hij zo'n ontzettend offer heeft gebracht. Het is eigenlijk het passende antwoord van God op het offer dat Jezus heeft gebracht. En vanaf dat moment mag hij zitten aan de rechterhand van God. Als koning, want hij heeft niet alleen op Golgotha de mensen bevrijd uit slavernij, bevrijd uit een ballingschap zou je kunnen zeggen. Maar hij heeft ook zijn koninkrijk gevestigd. En dat koninkrijk dat is niet altijd even goed zichtbaar, dat is ook nog in ontwikkeling. Maar dat koninkrijk dat is er wel. En als we dan kijken wat er gebeurt in Handelingen, hè, die leerlingen die dan, die hebben 3 jaar met Jezus opgetrokken. Dan sterft hij aan het kruis en dan zijn er een hoop die denken van ja, het was misschien toch allemaal niet waar. En dan hebben ze gezien dat hij is opgestaan. En dan vragen ze in deze tekst van ja, Heer, gaat u dan uw koningschap over Israël herstellen? Gaat u dat dan nu doen? Kennelijk hebben ze het idee dat Jezus misschien alsnog de Romeinen het land uit gaat knikkeren en op een wereldse manier koning wil zijn, maar dat is niet zijn bedoeling. Zijn koningschap is gevestigd op Golgotha en dat mag verder worden uitgebreid. En daar, dat is het volgende plan. Het volgende plan waar koning Jezus mee aan de slag gaat en waar wij in worden ingezet. Want het koningschap van Jezus is niet van deze wereld. Het is niet een koning op een indrukwekkend paard. He, Jezus die kwam naar Jeruzalem op Palmzondag op een ezel. Het is niet een koninkrijk van wereldse macht en van kracht en van sterkte en van rijkdom. Het is een koninkrijk van liefde, van armoede, van kwetsbaarheid. Het is vooral een dienend koningschap. En het is waar, Jezus heeft alle macht. God heeft alle machten van deze wereld en ook die niet van deze wereld zijn, heeft hij aan Jezus onderworpen. En dat vinden we onder andere terug in de tekst in Hebreeën. Die heeft hij eigenlijk tot een soort voetenbank gemaakt van Jezus. En als je daarover nadenkt, hè, alle machten en krachten in deze wereld zijn uiteindelijk onderworpen aan de macht van Jezus. Er is dus niks in deze wereld, er is niks in onze levens waar God uiteindelijk geen controle over heeft. Dat wil niet zeggen dat de dingen altijd gaan zoals je wilt. Maar dat wil ook niet zeggen dat er geen vreselijke dingen gebeuren. Maar God heeft wel controle. En als we dan terugkijken naar de schepping. Ja, als God Adam en Eva heeft gemaakt als man en vrouw. En dan heeft hij eigenlijk in gedachten dat zij als beelddrager van hem over deze aarde zullen heersen. Niet op een manier zoals wij heersen vaak verstaan, als een soort tiran. Of in ieder geval als iemand die alles zelf wel even bepaalt, maar als een dienende heerser. Zoals Jezus heeft laten zien dat je heerst. Dat was de bedoeling en dat is niet helemaal goed gegaan. Maar doordat Jezus heeft geofferd aan het kruis en alle controle heeft, mogen wij meeheersen met hem. Hij is onze koning en wij zijn als een soort Daniel, kunnen wij delen van zijn koninkrijk als het ware, niet zozeer onder ons krijgen in de zin van dat het onze koninkrijken zijn, maar daar kunnen we belangrijke taken in krijgen om namens de koning uit te voeren. Om langzaam maar zeker steeds meer aan dat koninkrijk te bouwen. En zo zie je dat datgene wat bij de schepping gemaakt is en daarna kapot is gegaan, voor een belangrijk deel ook weer is hersteld. En we hebben de opdracht om te verkondigen. Dat heb ik net ook al gezegd, dat vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, dan draagt Jezus zijn discipelen op en daarmee ook ons, om de hele wereld over te trekken en te vertellen van het koninkrijk. En God zal erbij zijn. Jezus zal erbij zijn. Hij zal die dingen doen die nodig zijn om dat koninkrijk van hem uit te breiden. Om zijn naam, om de bekendheid van zijn naam te verspreiden over de wereld. En als Jezus zegt dat hij daarbij zal zijn, dan gaat dat natuurlijk om de Heilige Geest. Want Jezus heeft ook gezegd, ik moet weggaan, want dan kan de Heilige Geest komen. En vaak wordt dan gezegd van ja, Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn en de Heilige Geest kan overal tegelijk zijn. Dus nou ja, daarom zijn we blij met de uitstorting van de Heilige Geest en dat zijn we natuurlijk ook. Maar dan hebben we vaak weer de neiging om die Heilige Geest los te maken van de opdracht en los te maken van de bedoeling die God daarmee had. En allereerst is hemelvaart dan de verwachting dat de Heilige Geest ook daadwerkelijk komt. De leerlingen weten nog niet precies wanneer het komt, maar er gaat iets gebeuren. En ja, dat moet wel spannend zijn geweest. En als uiteindelijk die Heilige Geest wordt uitgestort, dan zien we dat dat gepaard gaat met vuur. Dus als Jezus met hemelvaart wordt opgenomen in de hemel, dan gaat dat gepaard met een wolkkolom. En als dan de Heilige Geest wordt uitgestuurd, dan gaat dat gepaard met vuur. Precies de tekenen die ook God symboliseren in het, onder andere in de woestijn. God is erbij. God is aanwezig. En die Heilige Geest die is niet alleen nodig om die grote opdracht te kunnen uitvoeren. En hè, omdat Jezus eenmaal heeft beloofd dat hij erbij zal zijn. Hè, we lezen ook dat in de tekst van zojuist, maar we komen dat ook in de evangelie tegen, in Marcus en Matthäus. Dat Jezus zegt, als jullie de wereld ingaan en over mij gaan vertellen, dan zal ik dat ondersteunen met wonderen en tekenen. He, dus Jezus geeft ze niet alleen de opdracht om te verkondigen, maar hij zal er ook via zijn geest voor zorgen dat ze ertoe in staat zijn om te verkondigen. En hij zal hen de woorden geven. Hij zal wonderen geven als dat nodig is om zijn naam verder bekend te maken in deze wereld. En daarnaast is het ook nog heel erg belangrijk dat de Heilige Geest natuurlijk ook nodig was om die wet, die maar niet in de harten van Israël kwamen, om die in de harten van de mensen te krijgen. He, Jeremia en Ezechiël die profeteren daarover. Dat het gaat uiteindelijk niet om offers, het jaarlijks brengen van een offer en dan weer verder gaan met het leven. Nee, het gaat om dat ene offer wat Christus bracht, waardoor er uiteindelijk herstel zou zijn, waardoor de macht van de zonde was gebroken, waardoor er nooit meer een offer nodig was. Want het gevolg van het offer van Christus is dat die wet uiteindelijk in onze harten is geschreven, waardoor wij op zich wel weten wat God van ons wil. En waarin we ook op zich genegen zijn om ons op hem te richten. Ook hier is dan weer de vraag, wat doe je ermee? We kunnen het, God heeft ons gegeven wat nodig is. De vraag is hoe wij dat beantwoorden. Dus die Heilige Geest stelt ons in staat om daadwerkelijk God het middelpunt te laten zijn van ons leven. Stelt ons in staat om te verkondigen. Stelt ons in staat om te bouwen aan dat koninkrijk. Dat is dus iets wat gebeurt tussen het moment van onze wedergeboorte en het moment dat we naar Christus gaan. En waar je heel veel christenen ziet die hun hemelticket in hun nachtkastje leggen en denken van nou, het is wel prima, het wordt ooit wel een keer beter als we bij God zijn, is dat eigenlijk niet wat Jezus ons opdraagt. Die zegt eigenlijk, joh, het is mooi dat je bekeerd bent, maar nu begint het pas. Nu mag je je handen uit de mouwen steken en ik zal je helpen. Ik zal je geven wat daarvoor nodig is. Je mag bouwen aan mijn koninkrijk. Koninkrijk wat hier al is op aarde. Waar ik terug zal keren. En zo laat hemelvaart het einde zien van Jezus' missie op aarde. Hij kwam hier naartoe als mens. Als Jood. Om belangrijke belofte die God had gedaan om die te vervullen. De relatie tussen God en mens is hersteld en het koninkrijk van God is gevestigd. En ik denk dat een vraag die speciaal tussen hemelvaart en Pinksteren speelt, is, ja, is Jezus ook mijn koning? Is Jezus ook jouw koning? Is hij jouw eerste prioriteit? De heerser over je tijd, je geld, je aandacht. En dat is best wel spannend natuurlijk om Jezus onze eerste prioriteit te maken en de heerser over al de dingen die we bezitten. En ik zat me van de week te bedenken, zou dat niet ook een verklaring kunnen zijn waarom we wat moeite hebben met hemelvaart? Er was laatst iemand bij ons in de gemeente, dat was met Pasen of rondom Pasen, die had het over het offer wat Jezus bracht aan het kruis. En dat maakte dat we bevrijd waren, we waren niet langer slaven, we waren vrij. En toen dacht ik, ja dat is waar, dat is absoluut waar. Maar vrijheid, pure vrijheid zonder dat God vervolgens jouw koning is, leidt ook weer tot slavernij. Tot een verkeerde vorm van slavernij. Ik denk, als ik de evangelie lees, als ik de brieven van Paulus lees, dan denk ik, Jezus heeft ons vrijgemaakt, heeft ons bevrijd uit slavernij, om ons vervolgens toch weer slaaf te maken. Van hem. En dan moet ik denken aan dat beeld wat je vroeger wel had, hè, dat een slaaf werd vrijgekocht en dat hij er dan uit vrije wil voor kon kiezen om toch bij zijn meester te blijven. En dan denk ik, wij zijn eigenlijk als slaven die zijn vrijgekocht en die er niet voor kiezen om bij onze oude meester te blijven, maar om ons aan te sluiten bij een nieuwe meester, Christus. Volgens mij is dat zoals het moet zijn. En volgens mij is dat ook wat hemelvaart wil laten zien. En als ik dan kijk naar die tekst, dan zie je dat de leerlingen, als Jezus naar de hemel is, dat ze dan omhoog staan te kijken. En dan... Even kijken, dat is in vers 10 en dan in vers 11. Dan zijn er twee mannen in witte gewaden en die zeggen, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen. Ze staan te kijken naar Jezus die er was en die er nu niet meer is. En die twee mannen die geven aan, jullie mogen verwachten dat hij terugkomt. En ze mogen verwachten dat de Heilige Geest komt. Hemelvaart is dus ook iets wat te maken heeft met verwachting. En dan denk ik van ja, wat verwacht ik? Wat verwachten wij? Wat verwacht ik dat God wil doen in mijn leven? Wat verwacht ik dat God wil doen in het koninkrijk? Wat voor mij zichtbaar is rondom mij heen? Wat verwacht ik van God als het gaat om meewerken? Wat verwacht God van mij daarin? Maar ook wat verwacht je als gemeente van God? Wat verwacht je dat God in de gemeente zal gaan doen? Want hij is Heer over alle macht en kracht in deze wereld. Dus ook over onze gemeente en wat daarin gebeurt. Wat gaat God daar doen? En waar is onze focus? Is onze focus gericht op de hemel en gericht op de wederkomst van Christus? Of is onze focus gericht op de aanwezigheid van Jezus in het hier en nu door de werking van de Heilige Geest? En is die focus ook gericht op de bouw van het koninkrijk hier en nu? Gewoon in deze gemeente, hier in de Turfschip, in Teleur, Brabant, Nederland, in de wereld. Veel dingen om over na te denken. Ik denk ook dat dat goed is. Om te voorkomen dat we de dingen te veel als gewoonte gaan zien en op de automatische piloot achter Christus aangaan. Dat we dit soort vragen blijven stellen. En ik vind het ook geen makkelijke vragen. Ik vind het best confronterende vragen. Ja, want als ik ga kijken van ja, wat verwacht ik nou van Christus? Dan verwacht ik aan de ene kant heel veel, maar soms ook weer niet zo heel erg veel. Misschien ook wel te weinig. En als ik ga kijken, waar is mijn focus? Bij de hemel, God in de hemel of bij God hier? Dan is hij soms helemaal niet bij God. En als hij wel bij God is, dan heeft dat ook lang niet altijd te maken met de bouw van het koninkrijk. En juist door het stellen van dit soort vragen, dit soort prikkelende, soms wat vervelende vragen, merk ik dat het mij helpt om scherp te blijven. Om steeds weer mijn focus te houden daar waar dat volgens mij bedoeld is. Namelijk bij God in het hier en nu door de werking van de Geest, bouwend aan zijn koninkrijk. Amen.